Schriftlezing voor deze middagdienstgemeente is uit Exodus 32, daarvan de versen 15 tot en met 35.
En Mozes wendde zich om en klom van de berg af met de twee tafelen der getuigenis in zijn hand. Deze tafelen waren op haar beide zijden beschreven. Ze waren op de ene en op de andere zijde beschreven. En diezelfde tafelen waren Gods werk. Het geschrift was ook Gods geschrift zelf, in de tafelen gegraveerd. Toen uw Jozua des volks stem hoorde, als het juichte, zo zei hij tot Mozes: er is een krijgsgeschrei in het leger. Maar hij zeide: het is geen stem des geroeps van overwinning, het is ook geen stem des geroeps van nederlaag. Ik hoor een stem van zingen bij beurten. En het geschiedde, als hij aan het leger naderde en het kalf en de rijen zag, dat de toorn van Mozes ontstak en dat hij de tafelen uit zijn handen wierp en dezelve beneden aan de berg verbrak. En hij nam dat kalf dat zij gemaakt hadden en verbrandde het in het vuur en vermaalde het totdat het klein werd en strooide het op het water en deed het de kinderen Israëls drinken. En Mozes zeide tot Aaron: wat heeft u dit volk gedaan, dat gij zulk een grote zonde over hetzelfde gebracht hebt? Toen zeide Aaron: de toren mijns heren ontsteken niet. Gij kent dit volk, dat het in de boze ligt. Zij dan zeide tot mij: maak ons goden, die voor ons aangezicht gaan. Want deze Mozes, die man die ons uit Egypteland opgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied zij. Toen zeide ik tot hen: wie goud heeft, die rukken het af en geven het mij. En ik wierp het in het vuur en dit kalf is eruit gekomen. Als Mozes zag dat het volk ontbloot was, want Aaron had het ontbloot tot verkleining onder degenen die tegen hen hadden mogen opstaan, zo bleef Mozes staan in de poort des legers en zei: wie de Heere toebehoort, komen tot mij. Toen verzamelden zich tot hem al de zonen van Levi. En hij zei tot hen: alzo zegt de Heere, de God van Israël, een ieder doe zijn zwaard aan zijn heup. Ga door en keert weder van poort tot poort in het leger. En een iegelijk dode zijn broeder, en elk zijn vriend, en elk zijn naaste. En de zonen van Levi deden naar het woord van Mozes, en er vielen van het volk op die dag 3000 man. Want Mozes had gezegd: vult heden uw handen de Heere, want elk zal zijn tegen zijn zoon en tegen zijn broeder. En dit, opdat hij heden een zegen over uw lieden geven. En het geschiedde des anderen daags dat Mozes tot het volk zeide: gij lieden hebt een grote zonde gezondigd. Doch nu, ik zal tot de Heere opklimmen. Misschien zal ik een verzoening doen voor uw zonde. Zo keerde Mozes weder tot de Heere en zeide: och, dit volk heeft een grote zonde gezondigd, dat zij zich gouden goden gemaakt hebben. Nu dan, indien gij hun zonden vergeven zult, doch zo niet, zo delg mij nu uit uw boek, het welk gij geschreven hebt. Toen zeide de Heere tot Mozes: dien zou ik uit mijn boek delgen, die aan mij zondigt. Doch ga nu heen, leid dit volk waarin ik u gezegd heb: zie, mijn engel zal voor uw aangezicht gaan. Doch ten dagen mijn bezoekens, zo zal ik hun zonde over hem bezoeken. Aldus plaagde de Heere dit volk, omdat zij dat kalf gemaakt hadden, het welk Aaron gemaakt had.
Gemeente, we staan stil deze middag bij het onderwijs van de Heidelbergse Catechismus uit zondag 35. Wat eist God in het tweede gebod? Het antwoord is dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan Hij in zijn woord bevolen heeft. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? Het antwoord: God kan, nog mag, in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat ze mogen afgebeeld worden, zo verbiedt God hun beeltenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Het antwoord nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God. Dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns woords wil onderwezen hebben. Gemeente, vanmiddag dus onderwijs over het tweede gebod zoals de Heidelbergse catechismus dat geeft. Het tweede gebod dat als volgt luidt: gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Kunt u makkelijker naar een vrije stof luisteren in de morgendienst of in de middagdienst naar het onderwijs van de catechismus? Hebt u voorkeur? Eens hadden we een gesprek met een jonge man die dicht op zijn huwelijk zat. Binnenkort zouden ze trouwen. En hij zei: dominee, ik ben blij dat we weer aan de wet gaan beginnen met de catechismus. Daar hoor ik graag naar. En ik vroeg hem waarom. Waarom zou hij daar blij om kunnen zijn? Omdat je dan in die preken precies gaat horen wat je nou wel mag en niet mag doen? Zou kunnen. Heel veel dingen hebben toch vragen gehad als kinderen. Als tieners, als pubers misschien. Dat je het niet altijd eens was met je vader en je moeder, en dat je in het stiekem wel eens wat deed waarvan je wist dat ze dat echt niet goed vonden. Ik wil weten wat nu wel precies mag en wat precies niet mag. Dat kan. Je zou ook kunnen andere antwoorden kunnen bedenken. Waarom iemand, ja, graag de zondagprediking hoort van de wet, vanuit de catechismus. Zondag 34 tot 44. Om beter te weten hoe ik de Heere dankbaar kan zijn. De wet wordt behandeld in het grote stuk van de dankbaarheid. Hoe ik voor de Heere kan leven. Het zou ook nog een ander motief kunnen zijn. Ik noemde het al in het gebed. Je kunt over de wet niet goed preken. Alleen maar gericht op hoe je te leven hebt en wat de Heere van je vraagt. Tegelijkertijd en zeker voor het geheel van een gemeente. Ja, de wet stelt schuldig. Opdat je jezelf dieper leert kennen. Dat zal niet voor iedereen het eerste motief zijn. Ja, ik wil meer weten hoe het is in de diepten van mijn eigen hart. Maar misschien kan dat toch ook wel met deze en gene wezenlijk zijn. Want hoe dieper je jezelf leert kennen, is de wet ook niet een tuchtmeester tot de Heer Jezus Christus. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet? Hoe dan ook, gemeente, we mogen vanmiddag stilstaan bij het tweede gebod. Wat dicht bij het eerste ligt. Wat voor kinderen niet altijd meevalt om te zeggen: wat is nou het verschil tussen het eerste en het tweede gebod? waar u zelf misschien ook wel goed over na moet denken als het zomaar ineens aan u gevraagd zou worden, wat is nou het verschil tussen het eerste en het tweede gebod? Het eerste zegt dat wij de Heere alleen zullen dienen en het tweede geeft meer aan hoe we de Heere zullen dienen. Het tweede gebod, de vraag luidt, wat eist God? In het tweede gebod. Het tweede gebod eist gehoorzaamheid aan de Heere in drieërlei aspecten als een sprekend God. Dat is het eerste. Ten tweede als een ijverig God. En ten derde als een barmhartig God. Het tweede gebod eist gehoorzaamheid aan de Heere als een sprekend God, een ijverig God en een barmhartig God. Geschiedenis die waar we een gedeelte van gelezen hebben, gemeente, is heel aangrijpend. Jongens en meisjes, die zal jullie echt wel een keer verteld zijn. Dat aangrijpende, dat Mozes, die zachtmoedige leider, dat Mozes de berg is opgegaan en we hebben dat gedeelte gelezen, dat Jozua dan zegt, nee, het is geen geluid van een oorlog, maar het is geluid van een feest. Dat Mozes, als hij dan de berg is afgekomen, hevig verontwaard is, ontzettend boos, toen hij samen met Jozua de berg afkwam en dat ze zagen dat ze aan het dansen en het zingen waren om een gouden kalf. Zo verontwaardigd en zo boos dat hij die twee stenen tafelen waar de Heere met zijn eigen schrift de 10 geboden in had geschreven, verbrak. Gods geboden zijn ook het teken van zijn verbond. Verbrak Mozes het verbond met de Heere? Nee, dat niet. Was het een moment van drift dat Mozes ook wel eens gekend heeft en dat hij iets deed wat niet goed was in de ogen van de Heere, toen de Heere had gezegd dat hij moest spreken en in drift sloeg op de steenrots? En dat hij daarom ook toen daar een straf voor kreeg? We lezen niet dat Mozes nu een terechtwijzing of een straf van de Heere kreeg. Integendeel, de Heere is ook vertoornd, de Heere in de eerste plaats. We lezen nu al van 3000 doden, sterven. We lezen ook van de voorbeden van Mozes. Wat was dan de zonde? De zonde tegen dit gebod. Dat gebod had niet alleen Mozes gehoord bovenop de berg, dat gebod hadden de mensen ook al gehoord. Ze hadden Gods stem daarin gehoord. En ze deden toch niet dat gebod opvolgen. Ze overtraden het, ze hadden een gesneden beeld en ze gingen er zich voor buigen en ze gingen het dienen. Het staat hier, gemeente, een Exodus. Het hoofdstuk dat we hebben gelezen, middenin, als het ware alsof een datgene waar de schrijver Mozes mee bezig was om dat te schrijven, de adem inhoudt en daar dan mee stopt en na deze geschiedenis daarmee verder gaat. Wat is dat? Wat staat er voor en wat staat er ook na de geboden van de Heere en na deze geschiedenis? Hoe de tempel gebouwd moest worden, hoe de tabernakel bedoel ik gebouwd moest worden. De tabernakel betekent de tent van de samenkomst. Hoe het gebouw er moest uitzien en hoe de Heere gediend moest worden in zijn huis, in de tabernakel. Waardoor hij liet zien dat hij bij het volk woonde. En hier met deze geschiedenis laat het volk zien dat ze zonder God leven. En zijn stem niet gehoorzaam zijn, alsof ze niet willen dat de Heere bij hen woont, terwijl de Heere zo goed al voor hen is geweest. En terwijl ze zijn stem al heel wat keren hebben gehoord, of Mozes hebben gehoord wat de Heere tot hem zei en Mozes weer tot het volk. Ze hebben zijn wonderen gezien. Bij de Schelfzee. Toen Mozes op Gods bevel de staf moest strekken. En er een pad kwam. Een weg waar eerder geen weg was. En de Heere sprak. Zeg dat ze voortgaan. En ze konden voortgaan. En nu... Nu Mozes enige dagen, het was best een hele tijd, 40 dagen, op de berg was. Ze Mozes niet meer konden zien, maar die andere leider, die broer er nog wel was, Aaron. Ze wilden een God zien. Maak ons goden, maak ons een God, Aaron. Maak een beeld zodat we toch God kunnen zien, ook als Mozes er niet meer is. Een God die voor hun aangezicht zal gaan. Een God die wel voorop mag gaan. Maar wel een Gods beeld dat ze zelf ontwerpen. Ja, Mozes zegt, dit kalf is eruit gekomen. Dat is natuurlijk niet vanzelf gegaan. Dat kalf is ontworpen. Een stierkalf. Zoals ook andere volkeren dat wel hadden. In het Oude Oosten. Een jong stierkalf als een teken van kracht. Maar ook als een teken van potentie, van kracht, van vruchtbaarheid ook. Als zo'n dier voor je gaat, als dat je God is, dan moet het goed gaan. En de minder fraaie uitdrukking, gemeente, van God voor je karretje spannen. En dat wilden ze. Maar dan wel een God zoals zij zelf meenden dat hij moest zijn. Een God die ze erbij konden zetten, voorop konden laten gaan als ze dat wilden. Dat is de zonde, gemeente Heer. Eigenwillige godsdienst. Later zegt de catechismus in het derde antwoord, wij moeten niet wijzer zijn dan God. Nou, dat was het volk. Wijzer zijn dan God, die het al tot hen gezegd had dat hij niet af te beelden is en dat ze niet voor een beeld mochten knielen. En ze hebben niet genoeg aan dat woord dat hij gesproken heeft. Maken een God, een beeld van hem. Ja, van hem, dat bedoelen ze wel. Niet van een afgod, van een god van Baal of zo. Nee, van hem. Maar die ze wel voor hun, ja, voor hen zou kunnen uitgaan. Wie ze zelf maakten. Maar ze stonden het niet toe dat God van zichzelf had gesproken en had gesproken hoe hij gediend zou kunnen worden. Op deze wijze God ergens nog wel in het leven aanvaarden, ergens op een plek die we zelf uitkiezen. Dan aanvaard je hem niet als de soevereine. Een beetje een moeilijk woord, maar op catechisatie zal dat heerlijke, dat machtige woord best wel uitgelegd zijn. Soevereine, dat is de hoogste. Engeland was er een automerk, had het beste model de Sovereign genoemd. De soevereine, de grootste, de heerlijkste, de niet te evenaarde. De geheel andere. En dat is God, gemeente. De geheel andere van ons mensen. Hij is de sprekende God. Die regeert, die bestuurt. De zonde van het volk was dat ze niet naar hem hoorden. Gemeente, we hebben een prachtig kerkgebouw helemaal ingericht, zodat we goed kunnen luisteren. En dat is ook de bedoeling van de protestantse kerk en daarom de kansel in het midden en zo, zodat iedereen de kansel kan zien. En ook zo de techniek dat iedereen het woord kan horen. De Heere Jezus, de Vader in de hemel, sprak tot verschillende keren toe als het om de Heere Jezus ging. In de tijd van zijn leven bij de doop, deze is mijn geliefde zoon. En later op de verheerlijking van de berg sprak hij het ook, die zoon van mijn liefde, waar ik hem wel behagen heb. En dan die twee woorden erbij, hoort hem. Ben je zo iemand die misschien vele stemmen hoort in je leven? Maar de stem die voor jou alles beslissend is, dat dat het woord van God is. Dat dat het woord is dat uit de mond van de zaligmaker uitgaat. Voor Petrus was dat zo. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Ze moest hij nog wel heel veel leren. Ach, we blijven leren, maar toch hele belangrijke dingen, maar toch dat besef. Heere, bij u zijn de woorden des eeuwige levens. Spreekt u. Het Oude Testament ook. Samuel, zijn jonge leeftijd, moest het leren. Eli zei het tot hem. Zeg het maar. Spreek, Heere. Uw knecht hoort. Vraag je het ook wel eens aan de Heere. Of hij tot je spreekt. En dat je zijn stem mag horen. Zijn stem mag horen. God is een sprekend God. En dat kan op verschillende wijzen. Vanmorgen was het bij ons thuis in de prediking ging het over Paulus. En werd er iets genoemd van de bekering van Paulus, dat de Heere Jezus toen tot hem sprak. En later schrijft Paulus dan in 1 Korinthe 15, dat aan hem de Heere Jezus nog verschenen is als aan de laatste van de apostelen. Maar ook als aan een ontijdig geborene die uit wie geen vrucht was. Die geboren was als een miskraam, in waar geen levensvrucht meer zat, uit hem geen vrucht meer in de eeuwigheid, maar in zijn vrucht zou uit God gevonden worden. En de Heere arresteerde hem, Jezus verscheen hem op een heel bijzondere manier. Zo doet de Heere het niet meer, nee. Maar de Heere getuigt, de Heere spreekt door zijn woord, door zijn geest, ook in de stilte thuis. Maar ook in de stilte en de rust van de kerk. Als het woord kracht doet en je het woord niet meer kwijt kan. En het woord je ongerust maakt. Je niet laat blijven zoals je altijd was. Maar dat je op zoek gaat naar de levende God en dat je hem wilt kennen. De Heere is de soevereine, de Heere is een ijverige God. Hij is jaloers op zijn eer, betekent dat. We hebben dat ook gelezen, een ijverig God. Hij is de verhevene en tegelijkertijd, ja, als we over God spreken, oh wat is dat dan, ja, enerzijds heerlijk, maar anderzijds ook, we stamelen me wat. Ook als je veel geleerd hebt, toch. Wij begrijpen God niet. Wij kennen God niet vanuit onszelf. Maar als we hem enigszins mogen kennen en we mogen van hem spreken, ook als vader en moeder thuis aan tafel na het eten of onder het eten, of thuis bij de koffie of onderweg. Overal, Deuteronomium zegt dat, waar je ook bent. Altijd op dat heerlijke, die samenvatting van die geboden wijzen. Waar je ook bent, altijd. En dit gebod in het bijzonder gemeente, dat gaat over vaders en moeders, over kinderen en klein- en achterkleinkinderen. En dat is niet voor niets dat juist hier dat staat. Wij moeten spreken tot onze kinderen en kleinkinderen en hen een beeld, een gedachtebeeld bijbrengen, bij proberen te brengen dat bijbels is van wie God is. En wat we zojuist hebben gezongen, vers 13, ja, dat zit ook in ons hart. Maar mijn volk wilde niet naar mijn stemmen horen. Dit volk ook. Het had gezegd, in hoofdstuk 24 lees je dat ze tegen Mozes zeggen, ja hoor Mozes, al wat de Heere gesproken heeft, dat zullen wij doen. Wij zullen hem gehoorzamen. En even later, als Mozes enige tijd weg is, een beeld. Want we willen feest. De Heere is een sprekend God gemeen. Een ijverig God, een barmhartig God, een rechtvaardig God. We kunnen het niet in één woord zeggen. En die tegenstellingen die er naar ons denken zijn in de eigenschappen van God. Oh, dat is heerlijk om je daar ook in te verdiepen. Als je wat Bijbelstudie wil doen voor jezelf, onderzoek al die woorden maar die er staan als eigenschappen in het eerste artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wie God is, dan gaat het woord ook meer voor je open. Wie is God? Wie is God voor u persoonlijk? Voor jou persoonlijk? Is hij nog de grote onbekende voor je hart? Ook al ben je gedoopt, kom dan met dat gedoopte voorhoofd tot de Heere. De Heere wil ook zijn woorden, zijn beloften vervullen. De weg van het gebed. Gemeente, wat kunnen we eenzijdige gedachten hebben van God? U kent dat wel, hè? Dat er mensen zijn die alleen spreken van ja, God is liefde. Of alleen spreken van, voor ons gevoel het tegenovergestelde, God is toch zo, ja, hij eist zoveel, de eisende God. En ja, hij bezoekt de zonde, hij straft de zonde. Er staat zelfs in de Bijbel gesproken van de wraak van God, hij is een wrekend God. Wat is het nou, het een of het ander? Nee, het is het allemaal. Ook al is dat voor ons gevoel soms tegenovergesteld. Spreek, Heere, en mag ik u leren kennen. Kennis van God gaat ook gelijk op met kennis van jezelf. De Heere zegt, bij wie dan zult gij lieden mij vergelijken die ik gelijk zijn? Ik ben niet net als u mensen. En ik ben ook niet net als de afgoden. Psalm 115, die zegt het, de afgoden, dat zijn eigenlijk nietsen, die bestaan niet. Ja, ze zijn alleen maar een beeld, alleen maar een stuk steen of een stuk hout of een beetje goud eroverheen. En zo zou dit gouden kalf ook een niets zijn. O, wat een verlaging van God, dat ze dat hebben gemaakt. Want dan kan dat beest wel ogen hebben, maar het zijn stilstaande ogen, het zijn ogen die niets zien. En er kunnen wel oren aangemaakt zijn, maar het zijn oren die niets horen. Maar zo anders is de Heere, gemeente. Hij ziet, hij overziet. En hij hoort. Hij hoort naar het geroep, hij hoorde naar het geroep van toen van het volk in Israël, in de nood van hun leven. En hij zond Mozes. Hij hoort ook naar jou, als je vastloopt, de slavernij van de zonde, welke zonde dan ook. Al is het zonde, ja, niet zozeer met je ogen, niet zozeer met je handen, met je voeten, maar alleen met je gedachten. Ontdekking aan de zonde tegen het tweede gebod. Dat je een beeld van God maakt, hebt, een godsbeeld in je gedachten, dat niet bijbels, niet zuiver is. En dat je met je denken over God eigenlijk boven God wil staan. En God eigenlijk tot verantwoording roept van jouw denken. Nou, dan sta je hoog met jezelf, hoor. dan moet je ontdekt worden aan de zonde van hoogmoed. Al heb je dan verder altijd keurig geleefd als een rijke jongeling. Maar als dat naar binnen komt, gemeend, wie was ik die wijzer wilde zijn als God, zoals het hier staat? Het is een wonder dat je mag blijven leven. God is een ijverig God, zegt dit gebod gemeend. Een ijverig God. Een naijverig God. Een God die jaloers is op zijn eer. Maar dan moeten we gelijk wat uitleggen. Zoals er bij meer aanduidingen van hoe God is, woorden gebruikt worden uit het menselijke leven, en daar, wat de werkelijkheid van betreft, wel op lijken, maar toch ook weer anders. God is niet zo jaloers zoals wij jaloers kunnen zijn. Zoals dat kleine jochie jaloers kan zijn op een ander kind in zijn klas die misschien meer mag of een mooiere fiets heeft. Of op jongere leeftijd al jaloersheid onder kleine kinderen die samen opgroeien. U zult het vast herkennen als u nog jonge ouders bent. God is een heilig jaloers God. En niet een jaloers God op de manier zoals wij, een jaloers zoals op de manier wij mensen dat zijn, dat we het niet kunnen hebben dat de een iets meer heeft of iets mooiers heeft dan wij zelf. Maar heilig jaloers. Terecht jaloers, omdat hij op zijn hart getrapt is als hij niet gehoord wordt. Als de sprekende God, omdat hij gepasseerd wordt, niet aanvaard wordt als de ijverige God die recht heeft om te straffen, maar ook als de barmhartige God niet aangebeden wordt. Dan verwekken we Gods toorn. Als er in de Bijbel gesproken wordt van het berouw van God, is dat ook een ander berouw dan wij mensen hebben. Als er in de Bijbel wordt gesproken van de wraak van God, is dat ook weer een wat ander wraak zijn dan wij mensen soms wraakzuchtig kunnen zijn. Waar komt het op neer, gemeente, dat wij mensen onze plaats weten? Dat we met onze gedachten, ja, wel in het paradijs zijn. Wij in Adam. En dat ook geloven in Adam. En als wij Adam waren geweest, hadden we niet anders gedaan. Dat aanvaarden. Dat al geloven, daarvoor buigen. Maar ook dat zo'n wonder is. Dat toen Adam bij God weg, zich voor de Heere wilde verborgen. De Heere Adam zocht, waar zijt gij? O mens, nog komt die roep tot ons. Deze roep, geef hem de eer dat je naar hem hoort. Laat hem spreken in je leven. Alle stemmen die je hoort, alle geluid wat op je afkomt. Laat het woord van de Heere toe in je hart. Ja, maar ik kan mijn hart niet eens openzetten. Dominee, weet u dat dan niet? Ja, dat weet ik. Vouw dan die handen, buig de knieën. Heere, doet u wat ik niet kan, wat ik niet wil. Zo slecht ben ik ook nog. Beleid de parende Heer. En hij wil je helpen. Echt. Geef God de eer. Vaders, moeders. Hoe je omgaat met je kinderen. Wat je ze hem meegeeft. Hoe je hen staande probeert te houden in de wereld van vandaag. Wat je hen voorleeft ook, maar wat je hen voorleest. Dat je hen leert lezen en leert luisteren. Maar ook dat je bedachtzaam bent. De manier van leven en de manier ook van als je eens je kinderen moet straffen, hoe je dat doet. Want dat kan allemaal meewerken in het opbouwen in de gedachtenwereld van een kind, in het opbouwen van een godsbeeld. Een godsbeeld wat soms ver af is van het beeld van God, hoe hij werkelijk is. Laat de Heere toe, laat hem spreken in je leven. En bid of de Heere ook spreken zal in de harten van je kinderen. Hij wil het doen, het woord, de prediking. Wat ze horen op school. Wat een taak ook voor degene die voor de klas staan. Geef God de eer om bij de kinderen een recht en zuiver godsbeeld in hun gedachten aan te kweken. En zie ook de geschiedenissen en leer daarvan. Israël was toen notabene nog in de woestijn. Later zal het gewaarschuwd worden dan wanneer de grens naar het nieuwe land zal overgaan. Dat ze zich afzijdig moeten houden van de godsdienst van de Kanaanieten. En wij, we moeten staande blijven in de wereld vol met verzoeking. Deze grote verzoeking. Ook dat het beeld dat we zien en dat we zien bewegen veel meer invloed heeft en kan hebben. En dat we dat toelaten dan het woord dat spreekt. Deze zondag gemeente verschillende keren komt het woord ook letterlijk voor. Hè? In antwoord 1 al in 96, maar ook in antwoord 98. Het gaat om Gods woord. Ja, we weten het in welke tijd we leven en we kunnen er niet omheen dat we met beeldschermen werken en we kunnen er niet omheen. Zeker ook in jonge leven, in ons werk niet, maar ook thuis. Wij leven niet in de vorige eeuw en dat hoeft ook niet. Maar tegelijkertijd, wees daarop zuinig dat datgene wat nu juist zo van belang is, het luisteren en het lezen, dat de boze dat niet aantast, niet ontrukt uit ons leven. Maar ook dat je met je beeld en hoe je daarmee omgaat, met wat je allemaal kunt zien. We zijn pas verhuisd en we waren aan het opruimen. Ik zag nog een boekje, een heel dun boekje. Koop de waarheid en verkoop ze niet. De titel van dat boekje was Naar de film, aan 4 grote kapitale letters, nee. En de omschrijving in dat boekje van Piet Kuyt was dat we niet naar de bioscoop mogen gaan. En hoe is dat nu in onze tijd en op onze telefoons? Houden we ons daar ook nog aan? Dat is bijbels hoor. Een moeilijke tijd, gemeente. Dat weet de Heere ook. Spreek maar te veel met de Heere. Maar ook met je kinderen. De Heer is een ijverig God. En waarin noemde ik dat ook juist van naar de kinderen toe? Omdat er staat dat hij de zonde die wij doen. O zeker is het zo. De persoonlijke verantwoordelijkheid. He, zo staat het ook in het woord. Ezechiël 18. Dat blijft waar. Maar tegelijkertijd. Hoe je leeft en wat je voorleeft. Het is geen wonder dat het volgende geslacht een klein stapje verder gaat. Dat is vaak zo. En daarom ook die waarschuwing. De Heere de zonde zal straffen ook in het nageslacht. Maar er staat ook nog wat anders. Dat wie de Heere zoekt te vrezen, de Heere dat ook in het nageslacht zal bezoeken. Met zijn barmhartigheid. God is een barmhartig God. Sprekend een ijverig God, maar ook in de derde plaats een barmhartig God. Dit gebod is niet alleen vermaning en dreiging, maar ook lokking, aansporing, vertroosting. De Heere doet barmhartigheid aan duizenden dergenen die hem lief hebben. En zijn geboden onderhouden en er staat er niet aan zijn geboden volkomen onderhouden. Staat wel in het woord geschreven wie zijn weg wel aanstelt, wie de goede weg zoekt te gaan, dat die door de Heere gezegend zal worden. En je zult dan ook merken, ook in zo'n leven, als je levendig zoekt te leven voor de grote God, dat, en ook die de Heere vrezen, hoe vaak val je jezelf niet tegen naar je oude natuur. We moeten een kruisigend leven hebben van onze oude mens. Maar die is pas aan het einde van zijn bestaan, als we lichamelijk ook aan het einde van ons leven komen, gemeente. Het is een levenslange strijd. En toch het geloof weet ook dat de nieuwe, ja, wat de Heere gegeven heeft, hij zal genade schenken. De Heere blijft denken aan hen tot wie hij gesproken heeft. Sinds ik tot hem gesproken heeft, zegt de Heere, denk ik nog ernstig aan hem. Wat een bemoediging kan je dat geven. De Heere doet barmhartigheid aan duizenden dergenen die hem lief hebben en zijn geboden onderhouden. Hoewel we daar dus niet het mee kunnen verdienen dat de Heere barmhartig is. Dat zit ook niet in dat woord barmhartig, gemeente. Iemand die barmhartig is, die gaat niet kijken hoe de ander eerst is. Die is barmhartig omdat hij barmhartig is. Omdat hij een warm hart heeft. Mag ik zo zeggen, dit is dat van God dat hij vanuit zijn welbehagen vijanden lief heeft. Nee, ze mogen niet in hun vijandschap blijven. En ze blijven dan ook niet in hun vijandschap. Ze mogen niet in hun hatelijkheid naar hem toe blijven. Ook niet op die manier dat ze hem niet op de eerste, maar op de tweede plaats zetten. Hij moet op de eerste plaats staan. Dat is God waardig. Dat past bij zijn eergemeente. Als het op de man af, als dat op de vrouw afgevraagd wordt, misschien wel op de huisbezoek bijvoorbeeld of een catechisatie, staat de Heere echt op nummer 1 bij je? Wat is dan uw antwoord? Als je eerlijk bent, of als je dat voor jezelf die vraag stelt. Niemand is er die niet schuldig staat aan het tweede gebod, gemeente. God kijkt niet alleen naar de uitwendige zaak. God kijkt ook naar het hart. Nu staat er ook in de schrift dat de Heere een oordeler is der gedachten. Mag God uw gedachten oordelen? Mag God uw gedachten corrigeren? Gedachten zijn niet tolvrij. De geest van God gebruikt als zijn wapen het woord. Het woord. Het scherpsnijdender is dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Oordeelt de gedachten. Wijst aan wat zonde is. En zo doet de Heer ons ook bedroefd zijn over onze zonde. Maar ook met die droefenis en met die wonden naar hem vluchten. Hij die barmhartig is, die zich tot hem wendt met zijn zonden en ellenden. Met zijn zonde, met zijn schuld, met zijn zonde staat, die jezelf en die een dokter niet kan veranderen. Maar hij wel. Oh, door te spreken. Door te spreken bij de een dit woord, bij de ander dat woord. Bij de een heel krachtig, bijna hoorbaar. voor anderen, bij de ander. Of op andere bepaalde momenten ook stilletjes door wat je leest. Of wat de geest in je gedachten brengt. Als je je hart uitstort in het gebed voor God. En wat een heerlijkheid. Mag u het kennen, gemeente. Zo heerlijk kan het dan zijn dat je op zo'n plek dan wel wil blijven. En zeggen, hier is het goed, dit is een Bethel. De Heere heeft gesproken. Wat heb ik nog meer nodig? Zijn heil. Ik ben uw heil alleen. Dat woord van de heiland. Die de verlossing verworven heeft. Door zichzelf te geven als een schuldoffer voor de zonde. Aan het kruis doen nagelen en aan het vloekhout. En dat in mijn plaats. En dat hij dan niet meer tot mij zal zeggen, gaat weg van mij, gij werker der ongerechtigheid. Al is het alleen maar in je gedachten. Maar dat hij zal spreken, kom tot mij. Kom hier op aarde tot hem. Allen die vermoeid en belast zijn. Vermoeid ook misschien van jezelf. Vermoeid ook van al je pogingen om toch zo goed mogelijk te zijn. En toch terwijl je weet dat het niet mogelijk is uit jezelf om de geboden volmaakt te houden. God eist terecht het volmaakte. Laat hem spreken. Hoort zijn woord. Kom zo naar de kerk. Lees zo het woord van de Heere. De Heere spreekt, gemeente, gelukkig. Gelukkig is hij niet een beeld. Want dan zou hij een niets zijn. Dan zou hij geen God zijn. Een God die je na kunt maken, een nep God, dat is geen God. En daarom ten diepste bestaan de afgoden niet. Maar bestaat alleen de enige, waarachtige, ware God. Die zijn zoon gezonden heeft. De Heer Jezus heeft laten zien in zijn leven wie de Vader is. Daarom zegt hij ook, wie mij gezien heeft en wie in mij gelooft, die heeft de Vader gezien. Hij heeft de Vader bekendgemaakt, de Vader geopenbaard. Heb hem lief. Laat hem spreken. Zoek hem en vind hem. Niet pas als je met pensioen gaat, maar op jonge leeftijd. Je kinderen, bind ze op het hart. Als ze een nieuw hart nodig hebben, bind ze op het hart. Dat de Heere ook aan kinderen wil denken. En bid, bid. De duivel kan niet tegen het bidden. Stel hem voor zoals hij is, in zijn verschillende eigenschappen. En laat het woord van de prediking ook tot u komen. Ook als het soms een heel scherp woord is. Ook als het soms anders blijkt te zijn dan dat u zelf had gedacht. Ook als de eigenschappen van de Heere bekendgemaakt worden. En als wij dat niet op een rij kunnen krijgen. Maar het mee mogen beleiden. Wie die grote God is, schepper van hemel en van aarde. Rechtvaardig en barmhartig. Genadig en tegelijkertijd opkomend voor zijn recht. En voor de rechten die hij zijn kinderen verleent. Als Paulus gearresteerd wordt en zegt Christus vanuit de hemel het. Dat Paulus tegen hem zich heeft verheven. Niet tegen zijn schapen alleen als hij de gemeente vervolgd heeft. Het is uw hart te verzen en tegen de prikkels te slaan. En dan gaat hij vragen, wie zijt gij? En dan gaat hij ook vragen, wat wilt gij dat ik doen zal? Die vragen die mag je leven lang blijven stellen. Heere, wie bent u? Oh, ik weet het al. Ik heb misschien al heel vaak aan de dis van het verbond mogen zitten. Maar toch, u bent zo groot. Wie bent u? Hoe groot zijt gij? Maar ook wat wilt u dat ik doen zal? Niet alleen als je een beroep kiest. Niet als je alleen als je een woonplaats moet kiezen. Maar voor elke dag in je leven. Als je morgen een afspraak met die en die hebt. Of als onverwachts die en die op bezoek komt. Biddend leven. Dan heb je geen beeld nodig. Nee, echt niet. Helemaal niet. Als de Heere, dan mag je zelf een beeld worden. Een beeld worden, ja. Iemand schreef bij deze zondag, geen beeld maken, maar beeld zijn. Beelddrager. Iets van de vernieuwing van het beeld waarin we geschapen zijn, in je leven hebben. Kennis, gerechtigheid, heiligheid. Iets van het gelijkvormig zijn aan de Heer Jezus Christus. En daarin toenemen. Langzamerhand. Of stapsgewijs, Heere, dat ik meer op u mag gelijken. Dat hebben we ook een biddend leven nodig, gemeente. Op hem mag lijken, hij die de weg is, de waarheid en het leven. Nee, de weg, dat wordt je niet. En de waarheid niet, en het, we ontvangen. Maar zijn weg enigszins navolgen, dat is een goed leven. Die weg, die voert naar hem toe. Die weg, die voert naar het Vaderhuis. Amen.